Ja, Heer Jezus Christus, u bent Heer, Heer over alles. U bent onze hoeksteen. En op deze hoeksteen willen wij ons leven bouwen. We willen ons huis niet bouwen op zand of op andere dingen, maar alleen op u. Het huis van ons leven, Heer. En Heer, we bidden en we verlangen ernaar dat ieder van ons, ieder die luistert, ieder die meekijkt, dat het zo mag zijn met ieder van ons, zoals we net zongen, dat als u terugkomt met trompetgeschal, dat wij in u bevonden zullen worden. Dat wij in niets of niemand anders zullen zijn dan in u. Want u alleen bent onze hoop. En op u is ons geloof gericht, Heer. Op u en op uw woord. En aan u en aan uw woord klampen wij ons vast. En zo bidden we nu ook dat als we lezen, als we uw woord overdenken, dat u komt met uw Heilige Geest. Heren, want zelf kunnen we niet tot inzicht komen. Het is alleen uw geest die deze dingen aan ons kan openbaren. En het is ook alleen uw geest die leven kan geven aan de woorden die ik spreek. We hebben u zo nodig, Heer. En we bidden dat u krachtig wilt werken in onze harten, want alleen dat is wat we verlangen en alleen dat is wat we nodig hebben. U spreekt door mij, Heer. En spreek tot onze harten. En bouw uw gemeente. En verheerlijk uzelf. In Jezus' naam. Amen. Het jaarthema dat we hebben gekozen is: laten wij met volharding de wedloop lopen. Terwijl wij daarbij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Laten wij met volharding de wedloop lopen. En het oog alleen gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dat is het jaarthema. En het woord dat daar gebruikt wordt voor volharding, dat heeft een bredere betekenis in het Grieks, zoals dat vaak met woorden in het Grieks is. En die betekenis is ook geduld, is ook doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen. Standvastigheid. Dus laten wij met uithoudingsvermogen die wedloop lopen. Laten wij met standvastigheid die wedloop lopen. En het lopen van de wedloop is niet iets unieks hier alleen in Hebreeën 12 vers 1 en 2. We weten niet wie de Hebreeënbrief geschreven heeft. Sommigen zeggen Petrus heeft hem geschreven. Anderen denken Paulus heeft hem geschreven. Maar als je kijkt naar wat we in de brieven zien die Paulus schrijft, zie je dat in heel wat brieven van Paulus telkens opnieuw de wedloop lopen een terugkerend thema is. In 2 Timotheüs 4 vers 7, daar schrijft Paulus het volgende. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En ook in Galaten en ook in Filippenzen, daar zien we ook dat Paulus het telkens heeft over die wedloop lopen. Het is een marathon. Een marathon die we lopen. 42 kilometers lang. Slopend is het, een marathon. Het meest uitgebreide dat Paulus dit thema aankaart, is eigenlijk in 1 Korinthe 9. En in 1 Korinthe 9, daar zegt Paulus het volgende over het lopen van de wedloop. Over het lopen van de marathon. Moet je eens kijken wat een discipline daaruit spreekt als we het lezen. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat jij die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. En zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen. Maar wij om een onvergankelijke krans. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet meer wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar op dat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. Je ziet daar dat het lopen echt discipline vergt en toewijding en duidelijke keuzes, zegt Paulus. Wie van ons hier in de zaal heeft er ooit gesport? Mag ik even handen zien? Ooit. Nou, nog steeds geldt ook. Ja, Ruud. En wielrennen geldt ook nog steeds. Heel goed. Ja. En wie van jullie heeft ooit al eens een sportwedstrijd gespeeld? Mag ik weer handen zien? Dat zijn er wat minder, maar nog steeds heel wat. Als ik je nou zou zeggen dat je voor een sportwedstrijd 1 keer in de maand zou trainen, zou je denken dat dat voldoende is? Nee. Oké. 2 keer in de maand dan? Ik hoor alleen Ruud wat zeggen, mensen. Nee, oké, 2 keer in de maand voor een sport. Wat nou als die sportwedstrijd op nationaal niveau is? Hoe vaak moet je dan trainen? Elke dag, hoor ik mensen zeggen. Elke dag. Sorry, Ellie? Veel in ieder geval. Daar zijn we het allemaal over eens. Een wedstrijd op nationaal niveau, daar moeten we veel voor trainen. Daar moeten we misschien wel dagelijks voor trainen. Het punt is dat ons leven de grootste marathon is die we kunnen rennen. Ons leven is de grootste marathon die we kunnen rennen. En de vraag is, iedereen rent die marathon. Iedereen rent hem. En de vraag is voor welke prijs dat je rent. Ren je om Jezus Christus te bemachtigen? Of ren je voor iets anders? En Paulus zegt hier in 1 Korinthe al, lieve mensen, lieve broeders en zusters, we zullen een doel moeten hebben. En we zullen dingen moeten afleggen. We zullen een duidelijke focus moeten hebben. En we zullen als het ware dagelijks moeten trainen om ons toe te leggen op de wedloop die God voor ons opzij gelegd heeft. Maar hoe doe ik dat dan? Hoe zorg ik nou dat ik dat uithoudingsvermogen heb? Want dat is wat Paulus zegt tegen ons vanmorgen. Dat zegt hij door de jaartekst. Dat zegt de Heere God tegen ons. Zorg dat je volhardt. Zorg dat je uithoudingsvermogen hebt. En het mooie is dat net een paar woorden voor de jaartekst. Dus de jaartekst is Hebreeën 12, vers 1b en 2a. Maar in Hebreeën 12, vers 1a, daar geeft Paulus een hint waar de bron van onze volharding en van ons uithoudingsvermogen is. En in Hebreeën 12, vers 1a, daar staat het volgende. Wel nu dan. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Hij zegt daar wel nu dan. Dus hij zegt, ik heb wat gezegd. En nu dan kun je volharden in de wedloop. Dus hetgeen wat hij voor hoofdstuk 12 zegt, is de reden waarom wij kunnen volharden. Hetgeen wat hij uitlegt voor Hebreeën 12, geeft ons als broeders en zusters, als gemeente van Jezus Christus de uitleg. Dit is wat je nodig hebt en als je dat hebt, kun je volharden. En het mooie is dat dat hoofdstuk 11 is. En wie van ons heeft er nog nooit hoofdstuk 11 gelezen en zegt, wat een bijzonder hoofdstuk is dat. Het hoofdstuk waarin zoveel geloofshelden die ons voor zijn gegaan omschreven wordt. Want dat is waarnaar hij verwijst met die woorden, wel nu dan. Dan zegt hij, wat ik je net in hoofdstuk 11 heb uitgelegd, is reden dat je hoofdstuk 12, 1 en 2 in praktijk kunt brengen. En hoofdstuk 11. En wat ik wil gaan doen daarom, is dat ik de komende maanden hoofdstuk 11 samen met jullie ga ontleden. We gaan daarnaar kijken. En in hoofdstuk 11 begint de schrijver met vers 1 en 2. En daar gaan we vandaag bij stilstaan. Hoofdstuk 11, vers 1 en 2. En in hoofdstuk 11, Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1 en 2, daar staat het volgende. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Het geloof is vaste grond. En het geloof is bewijs van zaken die men niet ziet. Dat is wat de schrijver zegt. En ik wil dit ontleden samen met jullie aan de hand van 3 stappen die we gaan nemen. Allereerst gaan we nadenken over wat is geloof? Wat bedoelt de schrijver nou met... En wat bedoelt eigenlijk de hele Bijbel met geloof? Want we komen geloof overal tegen. Wat bedoelt de schrijver daar nou mee? En dan de tweede stap die we gaan nemen is... Hoe begint of hoe ontstaat geloof? Ik had de eerste daar aangezegd van nou, het moet de grootte van geloof zijn. Maar ik denk dat het beter is dat we kijken naar hoe begint en hoe ontstaat geloof. Zodat we zien hoe groot het geloof is dat God eigenlijk van ons verwacht. En dan de derde stap is hoe voed ik mijn geloof? Dus wat is geloof? Hoe ontstaat het? En hoe voed ik het? Die drie stappen. Wat is geloof? We lazen het net al. Geloof is een vaste grond van de dingen die we hopen. Een vaste grond van de dingen die we hopen en een bewijs van de zaken die we niet zien. Het woordenboek zegt dat het geloof de overtuiging is dat iets waar is of bestaat. De overtuiging dat iets waar is of bestaat. En een andere manier om het uit te leggen, zegt het woordenboek daarover, is vertrouwen in de waarheid van iets. Vertrouwen in de waarheid van iets. Nou, en voor ons is dus het vaste geloof gericht op wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft. En dat die waarheid besloten ligt in het woord van God. Daarin is ons geloof, in het woord van God. En ik wil dat uitleggen met een verhaal uit 2 Koningen hoofdstuk 4. 2 Koningen hoofdstuk 4. En ik heb geen verzen om met jullie te delen. Ik wil gewoon het verhaal samen overdenken. En in 2 Koningen hoofdstuk 4 zien we dat er een vrouw is in Israël. Zij is getrouwd met een leerlingprofeet. Haar man was nog geen profeet, haar man was een leerlingprofeet. En ze hebben 2 zonen, staat er in dat verhaal. En die 2 zonen die zijn nog jong. Dat zien we zo meteen als we verder nadenken over het verhaal. En wat er gebeurt is dat de leerlingprofeet, de man van deze vrouw, die overlijdt. En de vrouw denkt, waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? En er komt een schuldeiser en die zegt, ja, jij hebt schuld staan. Want er waren geen inkomsten meer, haar man was weg, de man zorgde voor de inkomsten. En ze had steeds grotere schulden en dan komt de schuldeiser en die zegt... Jij moet mij betalen. Ik krijg nog geld van jou. En als jij mij niet betaalt, neem ik jouw 2 zonen mee en maak ik ze tot slaaf. En daaraan zien we dus dat het nog jonge jongens geweest moeten zijn. Want als het tieners waren geweest, dan waren ze al aan het werk geweest. Men startte die tijd vroeg met werken. Het waren kleine jongens. Ze was dus waarschijnlijk ook nog een hele jonge vrouw. Ze was misschien nog in de 20 zelfs. Achter in de 20, schat ik, als je kijkt naar het verhaal. En daar ben je dan. Jonge weduwe. 2 kleine jongens. En geen inkomsten. In diepe nood zit ze. Ze heeft geld nodig, want ze moet de schuldeiser betalen. En wat doet deze vrouw? Gaat ze naar de oudste van het dorp of van de stad en zegt ze, ik heb geld nodig, kan het dorp of kan de stad mij helpen? Dat doet ze niet. Gaat ze naar de rijken toe en zegt, u heeft geld, leen mij geld of geef mij geld vanwege uw goedheid, zodat ik kan betalen en dat ik mijn zonen kan houden. Ook dat doet ze niet. Ze gaat naar Elisa toe. Ze gaat naar de profeet Elisa toe. En ze zegt, ik ben in nood en mijn geloof is toch altijd op God gericht geweest, dus ik ga ook naar de man Gods en vraag hem om hulp. En daar gaat ze, daar gaat de weduwe. Die jonge vrouw. En ze gaat naar Elisa toe en ze komt bij Elisa aan. En dan zegt ze, Elisa, man van God. Mijn man, de leerlingprofeet, is overleden. Ze verwijst naar haar man alsof Elisa hem mogelijk gekend heeft. En Elisa die luistert naar haar, ze deelt het verhaal met hem. En wat denken we dat Elisa zegt tegen haar? Elisa die zegt tegen haar, wat heb je in huis? Maar Elisa, ik zeg toch net dat ik alles kwijt ben en dat mijn 2 zonen opgehaald gaan worden als ik geen geld heb. Hoe bedoel je, wat heb ik in huis? Ik heb niks in huis. En Elisa zegt, wat heb je in huis? Wat heb je in huis? En ze denkt na en ze zegt, ik heb nog een kruikje olie. Het kan niet meer dan 1 of 2 liter olie geweest zijn. Een klein kruikje olie heeft ze gehad. En Elise zegt, ga naar huis. En dan ga naar de straat toe waar je in woont. En hij zegt tegen alle mensen in de straat, geef me jouw kruikjes. Geef me al de kruiken die je hebt. En dan ga naar alle buren, ga naar alle mensen die je kent in het dorp. En vraag om kruiken. En zet je hele huis vol. En ze zegt niet tegen Elisa. Elisa, maar als ik dat ga doen, dan weet het hele dorp dat ik in zo'n diepe nood ben. Dat ga ik toch niet doen? Ik ga toch niet zo aan de klok hangen? Ze zegt, oké, Elisa, ik ga dat doen. En hij zegt, sluit de deur achter je als je dat doet. En ze gaat naar haar huis toe. En samen met haar zoons verzamelt ze al die kruiken. En het huis staat vol met kruiken. En ze pakt dat kleine kruikje. En Elise die zegt haar, vul met dat kleine kruikje waar maar 1 of 2 liter in kan, vul je iedere kruik tot aan de rand. Tot bovenin vul je die. En Elisa geeft haar die opdracht. Ze gaat naar huis en ze doet het. En de eerste kruik raakt vol. Hoe kan dat nou? Zo'n klein kruikje met 1 of 2 liter olie. En die eerste grote kruik raakt helemaal vol. En ze blijft maar doorgieten. De volgende kruik. En dan nog een kruik. En dan nog een kruik. En dan nog een kruik. En het hele huis staat vol. Er moeten 100 liters olie in dat huis gestaan hebben. En dan denk je natuurlijk, als je dat ziet, 100 liters olie. Moet je eens kijken. Dat gaan we even te gelden maken. Verkopen die handel. Maar dat doet ze niet. Dat zou een hele logische, normale stap toch zijn. Maar ze doet het niet. Wat ze doet is, zeg jij, ik heb die olie, maar daar heeft Elisa mij geen uitleg over gegeven wat ik daarmee moet doen. Dus wat ze doet is, ze gaat weer naar Elisa toe. En ze zegt, man van God, u heeft mij gezegd wat ik er in het begin mee moest doen. Maar u heeft mij niet gezegd dat als het kruikje eenmaal leeg was en het hele huis vol stond met olie, wat ik dan moest doen. Wat zegt God dat ik moet doen? En Elisa zegt, je verkoopt het en het geld dat je over hebt, gebruik je voor het onderhoud van jou en je zoons. Geef het geld aan die schuldeiser en wat je over hebt, dat gebruik je voor je eigen onderhoud. Dus de vrouw die wacht en ze zegt, ja, maar ik heb alleen tot hier instructie gekregen van de man van God. God heeft door hem tot mij gesproken tot hier. En nu heb ik nog niet meer uitleg, dus ik ga weer terug. Want ik wil weten wat God wil dat ik doen zal. Er zijn zoveel stappen in dit proces, in het leven van deze vrouw, dat je zou zeggen, nou, er zouden zoveel redenen kunnen zijn die zij opnoemt, die zij kan bedenken, om dingen niet te doen naar Gods wil of naar Gods woord. Ze had anderen om hulp kunnen vragen. Ze had anders kunnen handelen. Ze had niet de deur dicht kunnen doen. Ze had niet al die kruiken kunnen halen. Maar ze volgt iedere stap op. Ze zegt, ik kan het alleen bij God vinden. Dus ze gaat naar Elisa. En wat Elisa zegt, dat doet ze. En als ik dat verhaal zo zie, dan moet ik zo denken aan Psalm 119. Psalm 119, vers 105, daar staat, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dat is geloof wat we zien bij deze vrouw. Dat ze zegt, ja Heer, ik kan alleen maar naar u toe gaan. En ik kan het alleen maar van u verwachten. En wat u zegt, doe ik. En als ik het dan niet meer weet, ga ik weer naar u toe. En dan doe ik het. Stap voor stap voor stap met God. Erop vertrouwen dat wat God tot ons spreekt in de Bijbel waar is. En dat het goed is voor ons om het op te volgen. Dat is geloof. Maar dan weten we nu wat geloof is. En dan is de vraag, maar hoe begint het dan? Hoe ontstaat het dan? Hoe weet ik nou dat ik dat geloof heb? Dat ik zelf dat geloof heb? Of ik nou oud ben, of jong, of ik lang in de kerk zit of niet. En heb ik wel voldoende geloof om te volharden? Dat kan soms ook de vraag zijn, ja, hier heb ik wel voldoende geloof. Ik zie zoveel in de wereld om me heen gebeuren, kan ik wel volharden? Ik zit weer thuis, weer niet naar school. Sint-Ursula, waar een aantal van onze tieners op school zitten. Hoeveel klassen zitten er nu thuis, Sarah? 13, denk ik. Hoeveel? 28 klassen zitten er thuis. Onze tieners hebben er iedere maand mee te maken sinds dat we bijna 2 jaar geleden. En op het werk, hoe zal het gaan met het bedrijf? waar ik werk. En zo zijn er nog zoveel meer dingen die we kunnen bedenken, want corona is maar zo'n klein aspect van ons leven. Heb ik wel voldoende geloof om te volharden? Heb ik wel voldoende geloof om te volharden? En Hebreeën 11, vers 6 zegt, zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dus het geloof is daarin dat we geloven wie hij is en dat hij is. En dat hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Is dat niet bijzonder dat wij kunnen zeggen, ik geloof in iemand die van eeuwigheid tot eeuwigheid niet verandert en alles is in zijn hand geborgen. En daarin mogen we geloven. En niet alleen daarin, maar hij beloont ieder die tot hem komt. Ieder die tot hem komt. We mogen tot God komen en hij beloont ons. Wat een kostbaar voorbeeld is dat. Hoe weet ik dat ik daarin voldoende geloof heb? Dat ik voldoende geloof heb. Als we kijken in de evangelie, een nieuwe illustratie om dit punt ook verder toe te lichten. Als we kijken naar de evangelie, dan zien we in de laatste hoofdstukken van iedere evangelie dat de Heer Jezus gekruisigd wordt. Gearresteerd eerst, dan wordt hij ondervraagd, dan wordt hij bespot, hij lijdt en hij wordt naar het kruis gebracht en daar wordt hij gekruisigd. Maar hij wordt niet alleen gekruisigd. Net buiten de stad wordt hij gekruisigd en aan beide kanten van de Heere Jezus hangen misdadigers. Zij waren gekruisigd omdat ze daadwerkelijk iets gedaan hadden wat de kruisiging verdiende, wat die straf verdiende. Jezus was zonder zonde. Hij was perfect. En hij leed daar aan het kruis zonder iets gedaan hebben. En we zien in de laatste hoofdstukken van Matteüs dat Jezus bespot werd door de twee misdadigers die naast hem hingen. Jezus werd bespot door die twee mannen. Dus die mannen die hadden hun hele leven geleid en zeiden van, het maakt mij niks uit. Ik doe waar ik zin in heb. En in die laatste uren van mijn leven heb ik nog zo weinig geweten dat ik degene die naast mij hangt aan het kruis, dat ik die bespot. Beide misdadigers gedragen zich zo. Maar daar blijft het niet bij. Er verandert iets op dat moment. Jezus hangt van 9:00 a.m. tot 3:00 p.m. aan het kruis. 6 uur voordat hij sterft. En in die eerste uren bespotten die twee misdadigers hem. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want dan verandert een van die twee misdadigers. En dit gaat om minuten, of hooguit een paar uur. Maar dan vindt er een verandering plaats bij een van die misdadigers. En die misdadiger, die man die aan het kruis hangt, die zegt dan ineens tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Zien we dat? Zien we wat daar gebeurt? Lieve mensen, zien we dit, wat hier gebeurt? Er is, die ochtend is hij nog volop de Heere Jezus aan het bespotten. Het lijkt alsof die man geen geweten heeft dat hij zo de Heere Jezus bespot. En dan vindt er een verandering plaats. Opeens ziet hij het. Hij zag Jezus en hij zag dat is een mens. En er wordt wat over hem gezegd en er wordt een bordje boven zijn hoofd gehangen. En daar staat op de koning van de Joden. Nou, ik zal hem daar eens even over bespotten. Maar dan gebeurt er iets en komt hij tot inzicht. De Heilige Geest komt en laat hem zien dat hij echt koning is. Van een koninkrijk dat voorbij het leven strekt. Want hij zegt, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Die man daar, Johannes staat erbij. Maria staat erbij bij het kruis. Zij zien het nog niet op dat moment. Zij zijn diep gebroken over wat er gebeurt met de Heere Jezus. En hij, deze misdadiger, die ziet het als eerste. Misschien zelfs als eerste van heel Israël. En hij kijkt naar Jezus en hij zegt, Dit is werkelijk een koning. Dit is werkelijk iemand die koning is van een koninkrijk, maar niet een koninkrijk van deze wereld. Maar iemand van een koninkrijk dat voorbij het leven strekt. Want ik zie dat hij sterven gaat, maar hij gaat naar zijn koninkrijk, wat voorbij dit leven is. Denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Lieve mensen, de genade spat er hier vanaf in dit vers. Hij heeft niks gedaan wat de genade van God verdient. En hij zegt, denk alsjeblieft aan mij, Jezus. Denk alsjeblieft aan mij. En wat zien we dan gebeuren? Wat zegt de Heere Jezus dan tegen hem? Jezus die zegt tegen hem, voorwaar, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Niks heeft hij gedaan. Het enige wat hij nog kan doen, is die laatste minuten in zijn leven kan hij geloven dat Jezus voor hem gestorven is aan het kruis. Het enige wat hij kan geloven is dat hij kan zeggen, Jezus is koning. Hij kan zijn leven niet beter, hij kan niks meer doen met zijn leven. En Jezus zegt niet, ik zal aan je denken. Jezus zegt, je zult bij mij zijn. Dat is het geloof wat Jezus vereist. Zo'n pril geloof. Zo'n wankelbaar geloof ook. Denk aan mij, is het enige wat hij uitspreekt. En Jezus zegt, je zult bij mij zijn. Je zult bij mij zijn. De genade spat er vanaf. En dit is het geloof wat God van ons vereist. Heere, denk aan mij. Heere Jezus, ik hou van u. Ik weet dat u koning bent van een koninkrijk dat voorbij het leven strekt. En daar houd ik me aan vast. Hij strekt zich uit, die misdadiger, naar de gekruisigde Heer. En de gekruisigde Heer zegt, en je zult bij mij zijn. Dit is het geloof wat God van ons vereist. Het mag pril zijn. En het mag ook wankelbaar zijn. Meer dan dat verwacht hij niet van ons. Hij zegt, geloof in mij. Zie op mij en hou je vast aan mijn woorden. Hou je daaraan vast. Dat is het geloof wat God vereist. En al het andere geloof komt daaruit voort. Springs from it, wou ik zeggen. Een beetje Engels, maar daar komt het uit voort. Dat is de bron. Dat is de bron die we nodig hebben. En dat is de vraag aan ieder van ons en aan ieder mens. Heb ik dit geloof? En als ik dit geloof heb, dan mag ik weten dat Jezus op een gegeven moment ook tegen jou en tegen mij zal zeggen, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn? Wees welkom. En dat is de bron. En als we die bron zien, dan houden we ons daaraan vast. En ook dan kunnen we volharden. Ook dan kunnen we volharden. Maar hoe doe ik dat dan? Dan weet ik dat die bron er is, maar ik wil erin groeien ook. Want Paulus zegt ook tegen de gemeente in Thessalonicense, ik moet daar nu zo aan denken, ik heb het niet op sheet gezet. Maar ik denk dat het 1 Thessalonicense 1 vers 3 is. Het welkomstwoord dat Paulus geeft aan de gemeente te Thessalonicense. En dan zegt hij, broeders en zusters, ik verheug me zo over jullie, want jullie geloof groeit zeer. Jullie geloof groeit heel erg. En als ik dat lees, dan zeg ik, oh Heer, dat wil ik net zoals die Thessalonicense. Dat u tegen mij zegt, ja Jeroen, jouw geloof groeit zeer. En dat is ook mijn verlangen voor ons als gemeente. Dat we als gemeente zeggen, ja we zien aan elkaar dat ons geloof zeer groeit. Hoe doe ik dat? Hoe voed ik mijn geloof? Hoe zorg ik dat mijn geloof groeit? Want ik wil volharden. Ik wil volharden in die wedloop. Ik wil dat als we bij elkaars graf staan, dat we kunnen zeggen, ja, deze broeder of zuster, die heeft volhard. Die is bij Jezus. Die is vandaag bij Jezus in het paradijs gekomen. Dat we terug kunnen kijken op ons leven en kunnen zeggen, ja, diegene die heeft gerend. Die heeft alles afgelegd. En die had een doel in hun leven. Die wilde Jezus bemachtigen. Dat was de prijs. Dat was de prijs die diegene wilde behalen. Twee versen die ik met jullie wil overdenken. En van daaruit ook het laatste punt uitwerken. Hoe voed ik dat geloof dan? In Romeinen 10, vers 17. Daar schrijft Paulus naar de gemeente in Rome. En daar zegt hij, Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Het is het lezen en het is het horen van het woord van God waardoor ons geloof gevoed wordt. Dat we hier zondagochtend zitten en dat we iedere ochtend de Bijbel pakken en die lezen, is omdat we willen dat ons geloof gevoed wordt. We hebben het woord van God nodig iedere dag. We hebben het nodig om hier te zitten. Om hier te zijn met onze broeders en zusters. En om het woord te horen. En om onszelf te voeden. En in Galaten 5 vers 22 schrijft Paulus naar de gemeentes in Turkije. Het hedendaagse Turkije. En dan zegt hij, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Deze 9. Geloof is de vrucht van de geest. Geloof. Het is de geest die het ons geeft. En het is de geest die bij onze wedergeboorte, net zoals bij die misdadiger aan het kruis, in ons komt wonen. En die zegt, en nu geef ik jou geloof, lieve gelovigen. En ik wil het voeden. En zoek mij. Bedroef de Heilige Geest niet. Zondig niet tegen God. Maar zet je leven apart voor hem, iedere ochtend opnieuw. En zegt, Heilige Geest, ik kom hier, want ik heb het nodig dat u mijn geloof voedt. Weer een dag thuiswerken. Weer een dag les via de laptop. Weer een dag dat er uitdagingen zijn in het leven. Dat ik verliezen heb meegemaakt in het leven. Ik heb het nodig dat u mij voedt, Heere God. Ook vandaag. Ik heb geloof nodig. Heilige Geest, kom en vul mij. Heilige Geest, onderwijs me door uw woord. Ik heb het woord nodig, zoals Romeinen 10 zegt. En ik heb de geest nodig, zoals Galaten 5 zegt. Het is een samenspel tussen het woord en tussen de geest. En hoe halen we daar het meeste uit? Ook daar is het woord, zoals over alles, is het woord ook daarover duidelijk. Weer naar Psalm 119. En ik pak 3 versen. Maar het is niet alleen deze 3 versen. Al lees je alle 150 psalmen, overal kom je dit thema tegen. En al lees je alle 66 boeken van de Bijbel, overal kom je dit thema tegen. Wat hier in Psalm 119 in deze 3 versen staat. En wat zegt de schrijver in Psalm 119? Het volgende. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Geef mij inzicht in de weg van uw bevelen, dan zal ik uw wonderen overdenken. Hoe lief heb ik uw wet, hij is heel de dag mijn overdenking. God zegt tegen jou en mij, hij zegt tegen ieder van ons, pak het woord niet en lees vluchtig een paar verzen, maar kou erop. Kou erop. Overdenk het. Neem het tot je en kou totdat je voelt wat God met dit woord tot je te zeggen heeft. God wil dat we het voelen. Hij heeft ons met emoties geschapen, lieve broeders en zusters, omdat we ook kunnen voelen wie hij is. Hij wil dat we dat woord overdenken en erop kouwen. En zeggen, o Heere, proef en zie dat de Heere goed is. Ik proef het aan uw woord hoe goed u bent. Dat is wat God wil. Dat is wat God wil. Dat we de Bijbel pakken en dat we zeggen, oh, ik proef het, want ik overdenk uw woord en het is goed. Hoe lief heb ik uw wet, want het is heel de dag mijn overdenking. Denk na over wat er staat. Leer het uit je hoofd. We proberen hem. Keren kwam deze week naar ons toe, na het eten, zegt ze. We lezen na het eten vaak uit de Bijbel. En we hebben een doosje staan met Bijbelversen daarin. En we waren aan het eten, waren klaar met eten. Toen kwam ze met dat doosje naar me toe en toen zei ze, pap, we hebben al heel lang eigenlijk niet meer die Bijbelversen van buiten zitten leren. We hebben wel in de Bijbel gelezen, pap. Maar, en dat was echt, voor mij was het echt, oh Heer, u heeft gelijk. Door de mond van kinderen heb ik mij lof bereid, zegt God in zijn woord. En ik dankte God dat Kira dat tegen mij zei. Ik moet er nu iets aan denken. Ik had het niet in de preek gezet, maar ik dacht, dit moet ik delen. Dat de kinderen tot ons komen en zeggen, oh, help mij uw woord van buiten te leren, want het is kostbaarder dan goud. Het is kostbaarder dan goud. We zien bij uitstek in het leven van David. Ook al is Psalm 119 waarschijnlijk niet door David geschreven, maar door iemand anders. Heel veel psalmen zijn door hem geschreven. We zien bij uitstek in het leven van David dat David zei, ik wil mij met uw woord voeden. Ik wil mij met uw woord voeden. Hij kwam zoveel uitdagingen in zijn leven tegen. Hij is tienerjongen en hij gaat de strijd aan met de grootste strijder van de Filistijnen. De hele wapenuitrusting van Saul was zo groot dat hij erin verdronk. Hij was een kleine tienerjongen. En hij gaat Goliath te lijf en hij vloert hem. En dan is hij net een paar jaar ouder. En moet hij op de vlucht voor Saul. De man die hij diende met snarenspel. En dan later, als hij nog steeds op de vlucht is voor Saul. Dan komt er, zijn zij... Is David met zijn mannen op weg en hij komt terug in Ziklag en al hun vrouwen en hun kinderen zijn meegenomen. En ze zeggen, onze vrouwen, onze kinderen. Ik zat er zelf aan te denken als Patricia en mijn kinderen mij weggenomen zouden worden. Nou, ik zou niet weten wat ik zou moeten doen. En niet alleen dan, maar ook met Absalom. En hij heeft zoveel uitdagingen in het leven. En wat zien we in het leven van David? Hij sterkt zich bij God. Hij gaat naar God toe. En we zien het in de psalmen die hij schrijft. We zien het, o Heere, ik kan me aan niks anders vasthouden dan aan u. O Heere, herinner me aan uw wet. Herinner me aan uw woord. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij voedt zich met het woord. Hij sterkt zich in het woord. En van kaf tot kaf, waar we ook lezen, zien we in de Bijbel dat dit de manier is. Dat we op Gods woord kauwen en het overdenken en het tot ons nemen. Zodat als er uitdagingen op ons pad komen, dat we ook dat we op onze knieën kunnen gaan. En dat we bidden en dat we zeggen, Heere God, u bent de leidsman. En de voleinder van mijn geloof. Ik kan mijn wedloop alleen maar volbrengen als ik op u zie. Help mij op u te zien bij deze uitdaging. Als we keuzes hebben te maken en we weten niet waar we naartoe moeten gaan. Dat we ook op onze knieën gaan. En dat we ons tot God richten. En dat we bidden en dat we zeggen, Heer, uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Leer dat van buiten. En dat als je keuzes moet maken, dat je bidt en tot God richt en zegt, Heere, uw woord leidt mij. Uw woord leidt mijn keuzes. Als we moe zijn, dat we 's ochtends toch vroeg opstaan. En dat we zeggen, Heere God, ik bid tot u. Want u bent beter dan het leven. Ook een Bijbelvers. U bent beter dan het leven. Het is goed om u vroeg in de morgen te zoeken. Het is ook een Bijbelvers. Leer dat uit je hoofd. En als de wekker gaat, omdat je net wat meer dan 10 minuten of 15 minuten wil nemen met Gods woord. Dat je een half uur pakt of 3 kwartier dat je zegt. Het is goed om vroeg in de ochtend op te staan, want u bent mij meer dan het leven. Lees het uit je hoofd. Kauw erop. Laat het realiteit voor je zijn. Zodat als je in moeilijkheden zit, dat je kunt zeggen, Heer, mijn geloof in u is mijn fundament. Mijn geloof in u is de oorsprong waardoor ik kan volharden. God wil dat we zijn woord overdenken, want als we zijn woord overdenken, dan sterkt dat ons geloof en daardoor kunnen we volharden. Als we zijn woord overdenken, sterkt het ons geloof en daardoor kunnen we volharden. Dus als we tegen elkaar zeggen, ik vind het moeilijk om te overdenken, moedig elkaar dan aan. Be in the word. Wees in het woord. Overdenk het, kauw erop. Wees met hem. Vraag God om zijn geest. De laatste kilometers van de 42 meter van de marathon zijn het zwaarst. Als je die wil volharden, dan moet je op Christus zien. Dat is essentieel. Laten we ons in die afhankelijkheid opstellen. Dat we zeggen, Heere God, ik kan niets dan door u. Ik zet mijn tijd apart. Ik trek mij terug. Ik zoek de stilte op. Ik wil alleen zijn met u, Heer. Ik weet dat ik het alleen bij u vind. Waar is die stille plek die ik kan vinden, zodat ik alleen met u ben? Alleen zo kan ik volharden. En dat we bidden en dat we kouwen op het woord. En dat we zeggen, o Heere God, kom in mijn leven. Heilige Geest, ik wil meer van u. Ik wil meer van het woord in mij. Dit is de tijd van geloof. Vandaag is de tijd van geloof. Nu, morgen vroeg als je opstaat, is de tijd van geloof. Overmorgen als je opstaat en naar het werk gaat en naar school gaat, is de tijd van het geloof. Wees in het woord. Strek je naar hem uit. Voed jezelf ermee. Voed jezelf ermee. God heeft ons dit als zijn middelen gegeven. God heeft ons geen andere middelen gegeven. Hij is overduidelijk in de Bijbel. Dit zijn de middelen. Het woord van God en zijn geest. En daarmee wil hij ons sterken. Daarmee wil hij ons die vreugde geven in hem. Daarmee wil hij ons hoop geven. Zoals die man aan het kruis die zei, oh, ik heb hoop. Want Jezus, wilt u misschien aan mij denken als u in uw koninkrijk bent? Daaraan houden wij ons vast. Laat dat zo zijn. Laat dat de praktijk zijn van ons als Christengemeente Midden-Limburg. Ook op zondagochtend om 9:30, lieve broeders en zusters. Ook op zondagochtend om 9:30. Laat het zijn dat we met meer dan 8 of 10 mensen hier zijn. Ook met de bidstond. Laat het zijn dat we met meer dan 15 of 20 mensen zijn. In iedere eredienst. Laat het zijn dat er een lijst is van mensen die op de rij staan en zeggen, ik wacht, ik sta op de wachtlijst omdat ik op zondagochtend hier wil zijn. Want het is door het horen van het woord van God dat mijn geloof gevoed wordt. Laat dat het leven zijn van de Christengemeente Midden-Limburg. Laten we ons zo uitstrekken naar deze Heer. Die zegt, ik wil jou voeden, gemeentelid. Ik wil jou sterken. Ik wil jou diepe, diepe vreugde geven in mijn Zoon Jezus Christus. Die voor jou de leidsman en de voleinder is van het geloof. Amen. Laten we bidden. O Heere onze God. O Heere, wat is uw woord kostbaar? Waar zouden we kracht vinden dan door uw woord en door uw geest? O Heere, kracht om te volharden vinden we alleen in uw woord en in uw geest. Alleen in het zijn bij u. Welke uitdagingen we ook voor ogen hebben. We hebben u zo hard nodig, Heer, en we willen ons voeden met uw woord. We hebben het nodig dat u ons voedt. O Heere, iedere dag opnieuw. En zoals we aan het begin erbij stilstonden, we moeten dagelijks trainen voor deze marathon van het leven. En die training begint op hoe laten we de wekker zitten, 's ochtends vroeg, en dan tijd met u doorbrengen. O Heere, we willen ons naar u uitstrekken. We willen dat u zeer groot gemaakt wordt in onze harten. We willen, Heere, dat uw naam verheerlijkt wordt door onze levens, want daar alleen is onze diepe en ware vreugde te vinden. En voor hen onder ons, die dat nog niet hebben ervaren, bid ik dat ze het mogen zien aan ons. Dat ze mogen zien, ja, werkelijk ware diepe vreugde is alleen te vinden in Hij die gekruisigd is, gestorven is en opgestaan is, naar de hemel gevaren is en daar zijn koninkrijk regeert. Onze vreugde is alleen in u, Jezus Christus. En daar zijn we zo dankbaar voor. Dank u voor uw woord. Dank u dat we uw woord mochten overdenken. En dank u dat we ook nu weer van u mogen zingen, Heer. We prijzen u. Halleluja. Amen.